Want ik zei het al, we naderen het einde. Dit is ook in mijn optiek het slot. Het is denk ik ook een heel logisch slot. Waar ik u vorige week heb meegenomen naar... misschien dat ik dit nog eens kan zeggen. Met een bepaalde, en dat liet ik ook wat open, daarom heb ik ook 9 gelaten, niet slot. Ik liet het voor mezelf wat open, omdat dit een van de meest waardevolle studies is die ik zelf gevolgd heb. Ik had vorige week al gezegd, ik ben hier in april. April heb ik boeken aangeschaft. En ik kan alleen maar zeggen dat ik de laatste maanden meer over de Bijbel gelezen heb dan in de Bijbel. En dat het mij enorm verrijkt heeft. Het heeft mij zo gegrepen dat ik het moeilijk kon loslaten. Dit was ook een onderdeel in mijn, kennis waar ik nog verder moest groeien. Met name dan de preek van vorige week over waarom we de teksten receptus hebben. En waarom we nu een kritische tekst hebben en hoe die gegroeid zijn. En waarom ik ook durf te zeggen dat de kritische tekst, dus de hedendaagse Griekse tekst, dat die beter is dan de teksten receptus. Oftewel de meer gangbare standaard tekst. Voor degene die hier vorige week niet was, luister even naar de vorige preek. Dan bent u waarschijnlijk een beetje mee over de termen die ik gebruik. Maar het heeft mij in ieder geval enorm gevoed. Ik heb er enorm veel van geleerd. Als u denkt van dat ik het allemaal weet, nee, ik ben... En op sommige punten was ik maar zeg ik meestal, ik ben een half uur voor op jullie. Maar met deze preken was ik soms maar 5 minuten voor op jullie. Ja, hier liep ik tegen al mijn grenzen aan van kennis, inzicht, de bekwaamheid. Omdat dit een veld bestrijkt wat heel wetenschappelijk is. En ik heb daar echt van genoten. Ik heb daar enorm veel van geleerd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het ook mij, en dat hoop ik ook dat het in de preken doorgegalmd heeft, dat mijn vertrouwen in Gods woord nog krachtiger geworden is. Dat ik nog meer sta op de genoegzaamheid van Gods woord. Want we leven tenslotte niet van brood alleen. Ook niet van koffiekoeken en krakelingen, maar van elk woord dat uitgaat van God. Laten we daar zo mee verder gaan. Vorige week heb ik gesproken dat we manuscripten hebben. En we hebben ontzettend veel manuscripten. Met name van het Griekse Testament, we hebben daar ontzettend veel van. Er is geen boek uit de oudheid wat zoveel manuscripten van zijn. En ze zijn op de meest bizarre plaatsen bewaard gebleven. Spelonken, grotten, kelders, stofnesten, kloosters, achter muren gemetseld, begraven. Op de meest, ik zou bijna zeggen, bizarre wijze heeft God zijn woord bewaard in de veelheid van manuscripten. Je moet ook eens nagaan dat namelijk ontzettend veel boeken uit de oudheid verloren zijn gegaan, maar de Bijbel niet. Gods woord is niet verloren gegaan. Zie, in de oudheid was het zo, elk geschrift wat geschreven werd, wat op een gegeven moment de laatste kopie verdween, was het boek uitgestorven. Stopte het. Bij de Bijbel hebben we dat niet. En als er ook al een punt is, wat enorm heeft bijgedragen aan de bewaring en de verspreiding van de Bijbel, is het de boekdrukkunst. We staan er niet altijd bij stil, maar de Heer heeft de boekdrukkunst op fenomenale wijze gebruikt. Precies op een tijd in de geschiedenis waar we vorige week bij stilgestaan hebben, toen als het ware de tekst van Erasmus gemaakt werd. In de tijd van Luther, in de tijd van de Reformatie, toen de Griekse taal en de originele geschriften, en dan kijk ik met name dan even naar het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament, weer aan de oppervlak kwamen en waar inderdaad honger naar was en vraag naar was, was daar de boekdrukkunst. Een fenomenaal moment in de geschiedenis, waar je in één keer een oplage niet van een paar of een 100 kon hebben, of een 100-tal, maar je kon naar duizenden in afzienbare tijd. Weet je wat ook nog bijgedragen heeft aan het enorme succes van de boekdrukkunst? Is ons alfabet. Als je namelijk daar gaat bekijken, dan zeg je van ja, maar de boekdrukkunst is uitgevonden door, en dan hebben ze daar een mooie naam voor, meneer Gutenberg, hoogstwaarschijnlijk. Maar we hebben aanwijzingen dat het in China, of in ieder geval in het oostdeel van deze wereld, in Azië, al eerder bekend was. Maar hun alfabet is niet zo handig als die van ons. En hun tekens die ze daar hebben, is een veelvoud van onze 22 letters die wij hebben in het Latijn, in het Latijnse alfabet. Hebben we er 22 of hebben we er 26? 26, hè? Ja, ik zit even in het Hebreeuws, dat zijn er 22. Daarom corrigeer ik zoiets van, er gaat iets niet goed. Ik zit een jaartal verkeerd. Ja? Maar ons Latijnse alfabet met die 26 letters die wij daar ook uitkrijgen, maakt dat wij heel makkelijk combinaties kunnen maken met een heel beperkt aantal letters. Want dat was ideaal voor de boekdrukkunst. Dat heeft ook inderdaad een enorme explosie gemaakt dat de boeken die gedrukt werden commercieel waren. En commercieel, dat klinkt een beetje vreemd voor ons, maar commercieel om te maken. Want het was eenvoudig, relatief eenvoudig, om een alfabet, om die drukken als het ware, van die letters te gebruiken en te wisselen. Want je hoeft dus niet voor elk woord een apart ding uit te snijden. Je kon ze gewoon combineren en je kon dus een hele pagina in één keer drukken. Wel, een van de eerste boeken die van de pers kwam rollen was inderdaad een Bijbel. De Gutenberg Bijbel, een oplage van 100, 200, we weten het niet helemaal precies. Gedrukt in het Latijn, maar het was ook bijna onmiddellijk uitverkocht. Zie, en daarmee kunnen we ook stellen dat de invloed van de boekdrukkunst op de verspreiding en de bewaring van de Bijbel enorm is. Enorm. Het was een enorme aanwinst. Alleen al van Luther zijn Bijbel werden 100.000 kopies gedrukt. En daarmee was de Bijbel ook als het ware een Europees boek. De Bijbel werd als het eerste vertaald in de Europese talen. Het was meer inderdaad in het Duits en in het Engels en in het Nederlands. En daar lag eigenlijk de Bijbel die vertaald werd. Tenminste, zeker als het gaat naar de boekdrukkunst, waren dat de eerste talen. Maar er kwam spoedig ook verandering in toen in Engeland inderdaad die bijbelgenootschappen opgericht werden. Die eigenlijk zeiden, maar dit is iets wat we moeten verspreiden, dit moet verder. We moeten die boekdrukkunst benutten om de boeken inderdaad, de bijbel, de wereld in te laten gaan. En in 1804, als ik het juist heb, ja, 1804 ontstond het eerste bijbelgenootschap. En wat was hun doel? En ik citeer even, de bijbel algemeen verspreiden in eigen land en elders. De kopieën die leesbaar waren, moesten verspreid worden. Maar wat deden de Engelsen natuurlijk? Die gingen naar hun Engelse imperium. Ik denk dat het vandaag het Commonwealth heet. Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat meende ik. Canada zit erin, Australië, Nieuw-Zeeland. Ja, die lagen allemaal onder het beleid van Engeland, onder hun kolonie als het ware. En daar werden de Bijbels massaal verspreid. En het was zo'n succes dat inderdaad ook de Engelsen naar Nederland kwamen en zeiden van, er moet een Nederlands Bijbelgenootschap opgericht worden. Wel, in 1814 gebeurde dat ook en later ook het Vlaams Bijbelgenootschap. Maar laten we eens kijken naar het Nederlands Bijbelgenootschap om het wat centraal te brengen en een beetje richting te geven in waar we heen gaan. Het Nederlands Bijbelgenootschap in het begin in 1814 en toen het opgericht was en kort daarna, dat kocht eigenlijk Bijbels op bij grote drukkers. En die Bijbels die werden dan gratis verspreid aan mensen die het niet konden betalen. Maar in 1847... besloot het Bijbelgenootschap om zelf Bijbels te gaan drukken. En wat zeiden ze? Ze gingen dus met hun Bijbel en zeiden van, dit is wat gedrukt moet worden. Wat gaat dat bij jou kosten? Wat gaat dat bij jou kosten? Wat gaat dat bij jou kosten? En Nederland stond bekend om zijn drukwerk. Goede drukkerijen hadden ze daar. En ze lieten dus drukkers inschrijven. En zo kwamen dus dat de prijs van de Bijbel nogal naar beneden ging. Want het werd commercieel uitgebuit. En wat deed het NBG, het Nederlands Bijbelgenootschap? Die stelde zelfs mensen aan, twee mensen die deur aan deur gingen met een kar met Bijbels. In de gebieden waar in de boeren buiten, zo gezegd. Daar gingen ze met een kar langs, een colporteur aan de deur, om de Bijbels te verkopen. Dan deden ze een rek open of een doek open en dan lagen de Bijbels. Later hadden ze daar zelfs een paard en wagen voor en na de oorlog een auto. Ze hebben een rijdend Bijbelhuis gehad, het Nederlands Bijbelgenootschap, tot en met 2002. Dat is lang. Toen zijn ze afgeschaft, toen hebben ze gezegd, alles is alleen maar via de boekhandel verkrijgbaar. Alles is alleen maar via de boekhandel verkrijgbaar. Maar laten we nog eens even terugkomen wat dat inderdaad die Bijbelgenootschappen en de boekdrukkunst aan de verspreiding van de Bijbel heeft gedaan. Dat is fenomenaal en ik ga wat getallen opnoemen. Om eens te luisteren en te laten zien dat de Bijbel het meest verkochte boek is al decennia, al een aantal honderd jaar lang. Op dit moment, en dit zijn ruwe schattingen, hè, het is een stand van 2011, dus het is wat verouderd, maar het geeft toch aan in de richting waar we zitten. Op dit moment verwacht men en schat men dat er 1,7 miljard Bijbels op aarde zijn. 1,7 miljard, 1700 miljoen. In totaal is het een schatting dat de laatste 50 jaar 3,9 miljard Bijbels zijn gedrukt en verspreid. Astronomisch, hè? 3,9 miljard. Jaarlijks schat men tussen de 50 en de 150 miljoen Bijbels die weggegeven worden of verkocht worden. In 2011 hadden ze een ruwe schatting van 71 miljoen. Dat komt neer op 195.000 Bijbels per dag. Dan hebben we het eens een keer wat kleiner. Ik hoef niet naar de secondes toe, hoop ik, hè? Dat heb ik niet verder gerekend. Maar... als je dan gaat kijken in hoeveel talen de Bijbel op dit moment vertaald is. Je kan een Bijbel vinden in 500, een hele Bijbel is beschikbaar in 531 talen. Nou, dat ik weet. Tenminste, dit zijn allemaal cijfers, dit komt van de Wycliffe. Nou, die zijn redelijk bij de tijd, denk ik. Daarmee bereiken we 4,9 miljard mensen. Dus 531 talen, daar bereiken we 4,9 miljard mensen mee. Als we kijken naar het Nieuwe Testament, dan komen daar nog eens 1300 talen. Talen bij. Dus het Nieuwe Testament is veel verder vertaald dan de hele Bijbel. Die komen daar nog bovenop, bovenop die 500. Daar bereiken we 634 miljoen mensen mee. En dat zie je dus ook, dat dus het aantal talen enorm stijgt, naar 1300 nog wat. Dan hebben we 600 miljoen mensen. Het gaat dus over kleinere stammen, kleinere volken. Die toegevoegd worden. Als we dan gaan kijken, dan komen er nog eens 1000 talen bij. Waar één Bijbelboek van beschikbaar is. Dat ze dus lopende projecten zijn, zou je kunnen zeggen. En ze verwachten op dit moment, zijn er vertalingen of taalprogramma's bezig. In één en bijna 2200 plaatsen worden talen de Bijbel vertaald. En we hebben nog 1800 te gaan. Zomaar even, want ik weet dat het zijn getallen, je hebt op een gegeven moment, kun je niet allemaal bevatten, maar je ziet dat ze dus, dat de Bijbel door de hele boekdrukkunst en hoe het vertaald is, een enorme verspreiding heeft ondergaan. Het meest verkochte boek van op aarde is en een enorme hoeveelheid mensen op dit moment beschikbaarheid over Gods woord hebben, of een deel ervan. Op dit moment verwacht men dat er 180 miljoen mensen zijn die nog geen enkele wijze toegang hebben tot de Bijbel. Niet Oud Testament, geen Nieuw Testament, geen enkel Nieuw Testamentisch boek. 180 miljoen. Dus de Wycliffe, zo de Heere wil, zal nog even bestaan. En dat zie je ook als je dit alleen al ziet en hoeveel vertalen het vertaald is. Dat er een enorme inhaalslag geweest is in de laatste eeuw. Ja, dit heeft met name van 1800, of de laatste twee eeuwen, heeft het een explosie meegemaakt. En eigenlijk leven we dus in de meest bevoorrechte tijd in de geschiedenis. Er zijn niet alleen de meeste talen vertaald, er zijn niet alleen de meeste Bijbels op aarde. Wij hebben de meeste Bijbels in ons hand. U heeft er vast meer dan één. U heeft meerdere vertalingen thuis. Sterker nog, op dit moment zijn er ook in het Nederlands de meeste talen of de meeste Bijbels beschikbaar dan ooit tevoren. We hebben een behoorlijke aantal vertalingen. We hebben nog steeds de NBG. Ik zal de stof er even afhalen, maar voor degenen die het niet kennen, de Groot Nieuwsbijbel. Oh nee, dat is hem niet. Nederlands Bijbelgenootschap. Ja, dat GBN, dat zit er vlakbij. Hè? Daar komen we straks nog op. Maar eigenlijk, een van de eerdere vertalingen, de eerste vertaling die dus eigenlijk het NBG zelf uitgaf, die ze zelf vertaald hadden. We hebben de Groot Nieuwsbijbel. We hebben de Naardense vertaling. Die is niet zo bekend bij ons, maar die is er. We hebben de NBV. We hebben de HSV. We hebben de Bijbel in gewone taal. We hebben de Basic Bijbel. Zomaar een aantal vertalingen te noemen die beschikbaar zijn voor ons. Dit is een lijst die was 30 jaar geleden niet zo lang. Ik zwijg daar nog over de kinderbijbel die er zijn. Dat scala wat daaraan is ook groot. En als je dit ziet, dan moeten we niet vergeten dat, wat ik vorige week ook gezegd heb, de Statenvertaling heeft lang geregeerd en heeft een enorme invloed gehad op ons taalgebruik. Denk maar eens aan een doorn in het oog. Dat is ingeburgerd bij ons allemaal, of een zondebok. Komt allemaal uit de Statenvertaling. Ja, of in het duister tasten. Ja. Een dief in de nacht, dat zijn uitspraken die voortkomen uit de Statenvertaling. Ja. En als je dat ziet, dan zie je ook als een... op het moment dat de Statenvertaling en de... Nee, laat ik het anders zeggen. Op het moment dat die grote vertaal... inhaalslag werd gemaakt vanaf 1800 en 1900, is ook de kijk en de wijze waarop vertalingen tot stand kwamen, is veranderd. Ja, als we dan de Statenvertaling zien van vroeger en hoe er nu vertaald wordt, dan zien we ook dat de vertaalwijze veranderd is. Dat het behoorlijk veranderd is. Ja. Zeker de afgelopen 50 jaar is er behoorlijk veel veranderd. De taalwetenschap is enorm gegroeid. Inzichten daarin zijn naar voren gekomen. Ja. En daarom wil ik u eigenlijk vandaag ook meenemen om gewoon eens wat meer stil te staan bij wat voor principes zijn er nu in Bijbelvertalingen. Zodat we eigenlijk gewoon heel praktische handvaten wil ik meegeven, zodat u gaat begrijpen wat het verschil is tussen vertaling A en vertaling B. Ik noemde ze gewoon hier op, de NBG-Bijbel, de Groot Nieuws, de Narendse Bijbel, de NBV, de HSV, de Basic Bijbel, de Bijbel in gewone taal. Hoe kunnen we die nu met elkaar vergelijken? En daarom wil ik u gewoon meenemen dat de vertaalprincipes die er vandaag in de dag heersen. En dat zijn er twee. En ik heb ze bij u opgeschreven in uw schema, zodat u die termen een beetje kent, anders dan kunt u ze nergens aanplakken. De eerste wijze waarop eigenlijk, en dit is ruwweg, hè. Er zijn eigenlijk twee manieren waarop we vandaag de dag Bijbelvertalingen kunnen zien. Maar dat wil niet zeggen dat ze exclusief zijn. Er is eigenlijk een verloop van de ene plaats naar de andere. Ze zijn dus met elkaar verbonden. Maar het is niet zo van je zit in A of je zit in B. Nee, dat is een extreme, dat is een extreme en daartussen is het wat vloeibaar. Dus ik ga ze voor u neerzetten. En de eerste wijze waarop vertaald wordt, en dat ga ik ook gewoon wat uitleggen, aan de hand van één Bijbeltekst maar, om het gewoon te laten zien. Niet dat wij de tekst gaan bestuderen, maar dat we het gaan proeven. Ja? De eerste manier is een concordante Bijbelvertaling. Dat noemen we ook wel een formele equivalent. Dit is eigenlijk in de geschiedenis de meest dominante manier waarop de Bijbelvertaling gemaakt wordt. Dit is waar de Statenvertaling staat. Zomaar even te zeggen, dan heeft u gelijk een naam daarbij. Ik wil niet zeggen dat elke Bijbel ook strikt het zich daaraan houdt, of dat in alles wat ik hier zeg en wat hier eigenlijk bij hoort, de Statenvertaling ook 100% zit. Nee, maar het is een algemene omschrijving die ik geef, van een concordante manier van vertalen. En eigenlijk houdt het dit in, dus luister eens goed, ik ga het omschrijven. In deze manier van vertalen, bij concordante vertaling, proberen ze namelijk de woorden en de woordvolgorde van de Griekse tekst, en ik pak even de Griekse tekst, het Hebreeuws ook, maar proberen zij op te volgen. Proberen zij zich aan te houden. Ja? Men streeft er eigenlijk na om de woordvolgorde en de betekenis van de woorden in de manuscripten, in de bronteksten, om die zo letterlijk mogelijk weer te geven. Men zoekt dus in de taal waarin men het vertaalt, een woord wat zo dicht mogelijk ligt bij de betekenis van het woord in het Grieks of het Hebreeuws of het Aramees. Ja? De lading die het beste weergeeft. Ook al is dat een woord wat misschien niet zo gangbaar is in ons hedendaags taalgebruik. Ja, een woord als langmoedigheid. Ja, dat hebben wij niet meer. Maar we vinden het nog heel sterk terug in de Bijbel en in ons Nederlands woordenboek. We zeggen gewoon, kijk, het is... Dat is de meest accurate woord voor dat Griekse woord en voor dat Hebreeuwse woord. Dat kiezen wij. Het ligt dus eigenlijk meer een woord-voor-woord vertaling. Ja? Ze streven naar een bepaalde exactheid van wat ze zien in de geschriften, in de manuscripten. Ja? Dus, praktisch, als een woord herhaald wordt, vaak herhaald wordt, dan gaan ze het gewoon vaak herhalen. Ja, we hebben het natuurlijk in onze taal, als je zegt van in onze hedendaagse taal, als woorden vaak herhaald worden. Dat heb je wel eens vroeger toen ik een mijn eerste spreekbeurt gaf. Of je ging iets vertellen over je vakantie. En wat was het? En toen, en toen, en toen, en toen, en toen. Maar inderdaad zei van, dat is wel heel erg vervelend. Ja? Wat zeggen deze vertalers? Als dat in de Griekse of de Hebreeuwse tekst staat, dan nemen we dat over. Dan nemen we dat over, we houden ons aan de woorden die er staan. Een werkwoord vertalen we ook als een werkwoord. Of doen een poging om het te vertalen als een werkwoord. Ja? Enkelvoud blijft ook enkelvoud. Grammatica proberen ze zoveel mogelijk over te nemen. Nou ga dus mee naar Efeze hoofdstuk 1. Die hebben we al bestudeerd. Efeze hoofdstuk 1 vers 5 en 6. Ik lees hem even uit de HSV. En wat merk je dan? Dat ze dus streven om zo dicht mogelijk bij de originele geschriften te liggen. Te blijven in volgorde, in woordkeus. Maar erg vloeiend loopt het niet. Erg vloeiend loopt het niet. Dit is de HSV. Efeze hoofdstuk 1, vers 5 en 6. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Je ziet het al aan de komma's, dat ze gewoon worstelen om hier een logisch vloeiend geheel van te maken. Dit is choppy, dit zijn allemaal maar... Ja? Dit is allemaal opgedeeld en daar staat het gewoon. Het is niet aangepast aan een vloeiend geheel. Dit is dus eigenlijk wat je kan merken dat dus kenmerkend is voor een concordante vertaling. Daarbij ook passen ze zich liever niet aan de cultuur. Ze blijven bij de woorden die ze vinden in de Bijbel. Wat is de lengtemaat in de Bijbel? Een L. Zo kennen wij het vaak, is het niet? Wordt niet omgerekend naar meters. Ja? Inhoudsmaden, ja, cubits. Dat blijft vaak staan. Of als je leest in de, dat is dan de NBG, ik weet het niet helemaal, ik heb het niet gecheckt in de HSV. Toen de Heer Jezus inderdaad het schip wegzond met zijn discipelen, toen was het zoveel stadien uit van de wal vandaan. Stadien, wat moeten we daarmee? Gewoon, dat is een concordante vertaling. Dat is het woord in het Grieks. We hebben daar geen woord voor in het Nederlands. Dan pakken wij het woord en maken daar een Nederlands woord van. Stadia. Klaar, dat staat er. We kunnen het niet omrekenen. Of we denken aan die mensen die een talent goud kregen. Hoeveel is dat? Ja, dan denken wij eerder aan talenten. Ja. Maar een talent. Ja. Of de mammon. De mammon. Het zijn dus woorden die concordant zijn vertaald. Wel, als opsomming. Ja, en dan gaan we zo naar de andere. Als opsomming is het dit. De grootste nadruk bij een concordante vertaling ligt bij de brontekst. Daar ligt de grote nadruk. We worden als het ware vandaag aan de dag meegenomen naar toen. Ja. Wij als lezer worden meegenomen naar hun cultuur en hun tijd. Er wordt minder gelet op de eisen van nu, van de lezer. Ja, we lazen dat net in Efeze. Dat in mijn NBG is het nog erger, hè, als je dat gaat lezen. Dan is de HSV al een beetje... makkelijker te lezen, maar de NBG of de Statenvertaling hobbelt in Efeze hoofdstuk 1. Ja? Wij eisen dat het vloeiend loopt. Dit is geen Nederlandse zin, dat zijn commas. Waar stopt die zin? Waar komt een punt? Ja? Het is ook niet zozeer... het gaat hier om een letterlijke vertaling en die moet niet altijd vloeiend leesbaar zijn. Die moet niet altijd vloeiend leesbaar zijn. De leesbaarheid wordt minder zwaar ingewogen. Ja, dat is concordante vertaling. Is dat duidelijk? Ja, geeft dat enigszins? Dan gaan we nu naar de volgende. En dat heet eigenlijk, is dat iets wat de laatste 50 jaar wat opgang gemaakt heeft. Begon al in 1900, zo begonnen de discussies al te gaan, omdat je natuurlijk, je bent zoveel aan het vertalen. En dan zie je ook dat eigenlijk de Bijbelvertaling ook enorme invloed gehad heeft op andere wijzen van vertalen. Dus de gewone seculiere boeken. Ja? Het was zelfs zo, de ideeën die kwamen bij Bijbelvertalingen zijn overgevloeid naar de seculiere wereld. Ja, dus het is... Je begrijpt ook, als er zo'n drang is om die Bijbel te vertalen, en dan kom je ook inderdaad met vragen van de vertalers, hoe moeten we dit oplossen? Hij wast onze zonden weg, hij maakt ons witter als sneeuw. Maar er zijn mensen die hebben nooit geen sneeuw gezien. Maakt het dan nog, is het dan voor hun nodig om daar sneeuw in te zetten? Of mogen wij iets anders daarin zetten dat bij hun aanspreekt? Dat zij kunnen begrijpen. En dat woordje is het summum, waar het meer heen gaat. Dit geeft al een beetje de richting. Ja? Dat de gedachten eigenlijk hier zijn dat het niet woord voor woord wordt vertaald, maar meer paragraaf bij paragraaf, zin bij zin. Eigenlijk concepten. Wat wil de schrijver hier zeggen in de grondtekst? Hoe kunnen we dat het best weergeven in de taal? Voor ons is dat dan het Nederlands. En dan zeggen ze ook van de gedachten zitten niet zozeer in woorden, want een woord brengt geen gedachten over. Het is de samenhang van de woorden in een zin en de context waar het in staat. Dat is belangrijker. Dit is dus ook geen letterlijke woord-voor-woord vertaling. Maar de Bijbel wordt toegankelijker gemaakt voor de lezer. Het wordt toegankelijker gemaakt voor de lezer. Zal ik Efeze hoofdstuk 1 even voorlezen uit de Grootnieuwsbijbel? Of heeft iemand die hier bij zich? In de kinderdoos zit die, daar zit de Grootnieuwsbijbel. Maar zal ik Efeze dezelfde vers even voorlezen? De Grootnieuwsbijbel. In zijn liefde had hij van tevoren beslist dat hij ons door Jezus Christus als zijn kinderen zou aannemen. Zo wilde hij het, in zijn goedheid. Laten we God prijzen om het grootste geschenk dat hij ons gegeven heeft in zijn geliefde zoon. Man, wat klinkt dat vloeiend. Ma, smooth. Ja? Dit is een smoothie. Ja? Je hebt geen enkel stukje meer in je mond. Je kan gewoon... En het glijdt naar binnen. Dit is, alle hobbels zijn eruit gehaald, alle stroefheid is eruit gehaald. Het is aangenaam om te lezen. Ik bedoel, dit is aangenaam. Gisteren was Annemarie de HSV aan het lezen. Annemarie is een goede lezer, voorlezer. Dat heeft ze jaren gedaan bij onze kinderen. En op een gegeven moment was ze lezen, maar ze legde de klemtoon ergens verkeerd op, omdat de zin gewoon een kopie is van, meer een kopie, van de volgorde in de Griekse tekst. En dus haperde ze, want haar verstand dacht Nederlands, maar de constructie staat dichter bij de Griekse tekst. En dus krijg je dat die woordvolgorde niet logisch is voor ons. Ja? Wel theologisch, hè? Niet logisch. Maar hier zien we dat het gewoon vloeiend loopt. Hier wordt ook de intentie van de tekst weergegeven. En eigenlijk wat ze hier gedaan hebben, hier wordt eigenlijk de Bijbel naar de lezer gebracht. Zie? Bij het vorige, wat zei ik meer, dat eigenlijk de lezer gebracht werd naar de Bijbel van die tijd, naar de cultuur van die tijd. En eigenlijk hebben ze met een nieuwe dynamisch equivalent pogen ze om de Bijbel naar de lezer te brengen. Een ander accent. De nadruk ligt meer op de hedendaagse mens. Luister eens naar de Bijbel in gewone taal. En ik heb daar niet alle teksten van, omdat ik die Bijbel nog niet in huis heb. Ik heb hem nog niet digitaal en als ik hem online wil, dan moet ik voor betalen. Ik heb graag eigendommen. Ja, dus hij zal misschien nog een keer komen. Maar laat ik gewoon eens een stuk lezen wat ik wel kon vinden, wat ik op het internet vond. En dat gaat eigenlijk over Pilatus, waar Jezus verhoord wordt door Pilatus. En luister eens. Pilatus ging zijn paleis weer binnen. Dit is Johannes hoofdstuk 18, in de Bijbel in gewone taal, voor degene die nog niet wist. Pilatus ging zijn paleis binnen. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus zei, vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dat over mij gezegd? Pilatus antwoordde, wel natuurlijk vraag ik dat niet uit mezelf. Ik ben geen Jood. Maar uw eigen volk en de hoge priesters hebben u bij mij gebracht. Wat hebt u verkeerd gedaan? Dit is de taal van vandaag. Ja? Ze hebben hier ook vooral bij de Bijbel in gewone taal gezocht naar woorden die wij kennen. Die hebben niet de vandalen gepakt en zegt van het woord langmoedigheid. Ik weet niet of het erin staat. Het zou kunnen, want ik heb niet alles kunnen checken. Ik heb veel gecheckt, maar ik zit meer bij de Grootnieuws, omdat dat bekender is voor mij. Ja, heb ik wel even tijd voor. Even een intermezzo. Ik heb het ook een beetje opengelaten of dit het laatste deel zou zijn of niet. Want ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon eens teksten aan te halen. Waar we gewoon met elkaar eens kunnen observeren wat ook nog andere facetten zijn die in de tekst naar voren kwamen in verschillende vertalingen. Maar dan is gewoon de handicap dat ik 4, 5 vertalingen gebruik die jullie niet in de hand hebben. En dan zou ik een hele lijst moeten maken met alle teksten. En ik dacht, nee. Dus ik ga gewoon een paar teksten die zij gebruiken, of die we hier kunnen zien, die we mee kunnen lezen als het nodig is. En we kunnen zien hoe ze accenten verschillen. Dus daarom even waarom ik ook denk dat het vandaag hier stopt. Ja, omdat ik denk dat die, dat gaat iets te ver. Maar als eerste kunnen we hier dus zeggen, ze hebben woorden gebruikt die we allemaal kennen en bekend zijn voor ons. Hun woordenkeus is ook uit een beperkte hoeveelheid woorden genomen die kenbaar zijn vandaag voor de mensen. Ja? Dus niet welk woord er exact het dichtste bij zit vanuit een woordenboek. Maar meer van, dit is wat jullie kennen, dit is wat wij kennen, dit is wat er in de volksmond bekend is. Dan moeten wij zoeken dat we daar een vinden die er dichtbij staat. Maar ze hebben ook dingen toegevoegd om het begrijpelijk te maken. Want als eerste staat er namelijk dat Pilatus terugging in zijn paleis. Nou, officieel gezien is dat het gerechtsgebouw, want het was een hoorzitting. Het was het tribunaal. Dus het was niet zozeer het paleis waar hij terug in ging. Maar ook nog dan de vraag, en misschien als u het nog kan herinneren, dat Pilatus eigenlijk het antwoord geeft waar Jezus zegt, heb je dat uit jezelf of niet? In vers 35. En dan zegt het antwoord van Pilatus is dit. Natuurlijk vraag ik dat niet uit mijzelf, ik ben geen Jood. Weet u wat er in de Griekse tekst staat? Ik ben geen Jood. De rest is bijgevoegd om te verklaren wat hij daarmee bedoelt. Dus het hele eerste stuk van, natuurlijk vraag ik dat niet uit mijzelf, want ik ben geen Jood. Ja, dat eerste stuk is de aanloop, is de verklaring dat het begrijpelijk wordt, de uitspraak die hij doet, ik ben geen Jood. En dan zien we ook dat in deze dynamische equivalentie meer een conceptgedachte wordt meegegeven. Dit is wat daar bedoeld wordt. Dit is de intentie. Dit is wat er in die paragraaf bedoeld wordt. Dingen worden ook aangepast. Als je naar Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 gaat in uw Bijbels die u er heeft, dan staat daar broeders. Gaat u naar de NBV, gaat u naar de Groot Nieuwsbijbel, dan vindt u daar broeders en zusters. Is dat per se verkeerd? Daar komen we straks op. Misschien dat ik het wel even toe kan voegen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, is een meervoud van mannen. Maar wat ook in de Griekse tekst gebruikt kan worden en werd, om een groep aan te duiden die ik nu voor me heb. Alfoi. Dat is een mix van mannen en vrouwen. Dus het is niet altijd helemaal verkeerd hoe zij het verwoorden. Maar, als je het goed gaat bekijken, dan is het broeders, is het mannelijk. Ja, dus misschien even een kleine toevoeging. Ik zei het net al, in de tekst van Pilatus wordt een gerechtsgebouw wordt in één keer een paleis. Want dat kennen wij. Wij kennen geen gerechtsgebouw helemaal meer in onze volkstaat. We hebben een paleis, dat hoort bij Pilatus schijnbaar. Een centurio of een hoofdman over 100, dat is de HSV-vertaling. Ja, die bij de Heer Jezus stond te kijken. Ja. Een hoofdman over 100, een perfecte vertaling van de HSV van wat er staat in de tekst, maken zij van een commandant. Want een overst over 100 kennen wij niet. We kennen wel een commandant. Zie? Dus ze passen eigenlijk de Bijbel aan de taal van dag en de dag. Maar waar ligt dus de grootste nadruk bij de dynamische equivalente vertaling? De nadruk ligt bij de ontvanger. De nadruk ligt bij de ontvanger, die de vertaling leest. Ja, waarbij de ander inderdaad, de vertaling lag bij de brontekst. Ik zou kunnen zeggen de schrijver. Ja. Ligt het hier meer bij de of de lezer. Ja. De Bijbel wordt meegenomen naar de tijd van nu. En eigenlijk leesbaar gemaakt voor onze tijd. Er wordt gelet op de eisen van de lezer, van onze taal. Ja, die Griekse zin die van hoofdstuk 1 van Efeze is oneindig lang, 200 woorden. Ja, de HSV, de NBG, die maken daar lange zinnen nog steeds van. De Groot Nieuws die ik las, die had daar al 3 punten tussen staan. Alles wat ik daar las, die maakt daar gewoon zinnen van zoals wij die kennen. korte zinnen. Eenvoudige woorden worden gebruikt. Begrijpelijkheid staat voorop. Begrijpelijkheid. En misschien dat ik daar nog even wat over kan zeggen, want dat is de dominante gedachte. Ja? De tekst, de woorden die gebruikt worden, is het om het leesbaar te maken en voorleesbaar. Ja? Misschien dat ik even een manier, of de Bijbel in gewone taal omschrijft het als volgt. Dit is hun uitgangspunt. Het uitgangspunt is dat de tekst duidelijk moet zijn voor de lezers. Dat is hun criteria. De criteria zijn te vinden, hè, online. Daarvoor is er veel meer geschoven en gepuzzeld en gezocht naar eenvoudige en duidelijke formulering. Ja. Dit zijn hun eigen woorden. Tot zover eigenlijk de twee manieren. De concordante en de dynamische. Ja. En die vloeien wat in elkaar over. En laat ik gewoon ook eens een keer daar iets positiefs over zeggen, een opsomming maken, wat positiefs en wat negatiefs. Als ik kijk naar de positieve opsomming, of de positieve, wat ik eigenlijk kan zeggen van de Statenvertaling in de NBG, en ook de herziene Statenvertaling, zit erbij een concordante vertaling. Ja, ze volgen meer en meer de grondtekst. Ze streven naar een bepaalde mate van consequentheid in hun vertaling. Als daar een woord staat, zee, in Jona hoofdstuk 1, komt geloof ik 10 keer het woordje zee, in naar voren, dat wordt 10 keer, streven ze ernaar om dat zo consequent mogelijk te vertalen als zee. Niet een andere overboord gaan of zo, of nee, zee. Ja. De zinnen zijn niet altijd gemakkelijk en lopen niet altijd vloeiend. Er is ook geen makkelijke voorleesbijbel. De NBG, die ik hier vaak gebruik, is geen makkelijke voorleesbijbel. Je moet je aandacht er goed bij houden om te luisteren. De HSV heeft het eigentijdser gemaakt, dat is al heel wat beter. Ja. Wat is het sterke punt van deze? Dit zijn de Bijbels die je makkelijk kan gebruiken bij Bijbelstudie. Je kan heel makkelijk naar het Griekse woord of naar het Hebreeuwse woord refereren. Zeker in een gemeente zoals wij, waar we een grote nadruk leggen op Bijbelstudie, is dit hele handige Bijbels. Dit zie je ook, dat is een dominante factor in ons. In onze gemeente. Maar wat is het nadeel? Jongeren en kinderen hebben heel veel moeite om dit te begrijpen. Dat kunnen we gewoon eerlijk zeggen. Ik lees voor uit het nieuwe, uit de Statenvertalingen. Mijn kinderen vallen in slaap. Bij de NBG ook. Bij de HSV. Die wil altijd in slaap. Nee, dat is niet waar. Ja, ze zijn gewoon moeilijk te volgen. Ja, een kind van 6, 7, 8 jaar, om die te laten luisteren naar de NBG, is niet eenvoudig. Ik bedoel, lees hoofdstuk 1 van Efeze voor. En jouw kinderen, en dan gaan vragen, paps, en dan vragen, je kinderen, waar ging dit over? Ik denk dat het een lange stilte gaat worden. Oké, we pakken 1 vers. Nou, lees vers 5 voor. En die hadden zoiets van, dat is moeilijk, papa. Dat is moeilijk om onder woorden te brengen. Paulus was nogal moeilijk, hè? Dat zegt Petrus ook. Kijk, dat weten ze dan wel, maar het zijn gewoon moeilijke vertalingen. Ja, laten we eerlijk wezen. Wat is nu, aan de andere kant, als je de dynamische equivalent vertaling hebt, dat is groot nieuws zit daarin. Dat was de eerste vertaling in het Nederlands taalgebied die daarin is uitgebracht. De Groot Nieuwsbijbel, 83 geloof ik, 96 hebben ze een herziening gedaan. Absoluut een dynamische vertaling gemaakt op basis van de Griekse tekst en de Hebreeuwse tekst. Wat is een... En de Bijbel in gewone taal trouwens ook weer. Hè? Wel, wat is het pluspunt hiervan? Die zijn makkelijk te volgen. Dat leest makkelijk. De NBV daarentegen heeft nog een andere voorwaarde. En was dat het goed voorleesbaar moest zijn. Niet alleen leesbaar, maar voorleesbaar. We hebben nu zelfs een voorleesbijbel. Ik heb hem nog niet helemaal genoemd, maar hij is uit. Een Nederlandse voorleesbijbel. Waarom zeg ik dit en waarom leg ik dit nu zo uit? Eigenlijk om te laten zien dat de beide vertalingen gemaakt zijn op basis van hele verschillende principes. Je kan deze Bijbels dus ook niet onderling vergelijken. En nu pak ik even de uiterste van een Groot Nieuwsbijbel en de Bijbel in gewone taal, of de Basic Bijbel. Oh, die ken ik niet helemaal, die heb ik van Bart doorgekregen, heb er niet in zitten snuffelen. En de Statenvertaling, HSV en NBG, die kun je niet met elkaar vergelijken. En waarom? Ze hebben hele andere uitgangscriteria. Ze hebben een hele andere basis waarop ze vertrekken. En een heel ander einddoel wat ze willen bereiken. En dat maakt ook dat dat we heel voorzichtig moeten zijn om te zeggen dat de ene Bijbel beter is dan de andere. Nee, ze hebben andere criteria. En ik kan u eerlijk zeggen, als ik zo eerlijk mag zijn, alle Bijbels die in het Nederlands taalgebied gemaakt zijn de laatste 50 jaar, zijn allemaal voortreffelijke Bijbels. Als ik hun vertrekpunt bekijk, hun doelstellingen zie en waar ze, hoe ze het verwezenlijkt hebben en het eindproduct. Dan hebben ze allemaal in hun normen en criteria een voortreffelijke Bijbel geleverd. Maar ik kan de concordante manier niet vergelijken met de Grootnieuwsbijbel, met een dynamische Bijbel. Waarom? Dat is een heel ander paar mouwen. Dat is appels en peren vergelijken. De doelstellingen waren heel anders. Ja? En ik dacht, misschien is dat gewoon goed om dat eens aan u voor te leggen, dat u dat ziet. Nu hebben wij er ook nog een NBV tussen zitten. En die zit er eigenlijk tussenin. De NBV, misschien wel leuk om te weten, is het grootste Bijbelvertaalproject ooit in het Nederlands taalgebied. Ze hadden een budget van 10 miljoen euro. Ze hadden fulltime mensen aan het werk. Ze hebben daar... Er was een samenwerking tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Maar die hadden ook al de Grootnieuwsbijbel samen uitgebracht. Dus het is geen nieuwe samenwerking. Het was een vervolg van de samenwerking die ze al hadden. Hun doel was om een Bijbel te produceren voor 20 kerkgenootschappen. En in 5 jaar tijd hebben ze 1 miljoen Bijbels verkocht. Dat was een succes, hè? Dat was een succes. De NBV. En met de verwachting ook dat het komende jaren nog terrein zal winnen. Dat is de verwachting. Maar die zit daar een beetje tussenin. En dat is, daarom dacht ik ook, van, misschien is het wel leuk om uit te leggen, maar ik ga het gewoon zeggen, hij zit daar wat tussenin. Hij zit daar tussenin. Want ik wil eigenlijk naar een stukje evaluatie toe, wat ik net al gezegd heb, en dan wat observaties. Mijn evaluatie is dat elke Bijbelvertaling die er is in het Nederlands taalgebied een goede Bijbelvertaling is naar de normen die ze neergelegd hebben van tevoren, waar ze een draaiboek hebben gemaakt hoe ze de vertaling willen doen, volgens welke regels zijn ze allemaal geslaagd. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want ik wil toch een stukje evaluatie geven. Een stukje evaluatie. Of misschien een observatie die ik voor mezelf gemaakt heb. Weet u het nog? En zet even uw denktank nog even op. Dat ik begonnen ben met regelmatig te zeggen, nadat ik mijn inleiding gegeven had, dat de inspiratie de deur is waardoor alles naar ons toe komt. Dat Gods zijn woord van God is uitgegaan, 2 Timotheüs 3, 16 en 17, maar met name 16, dat eigenlijk de deur is waar dus inderdaad het de gezag van Gods woord uit voortvloeit, de zuiverheid van Gods woord, de genoegzaamheid van Gods woord, vloeit er allemaal uit voort. Als ik vorige week ook gesproken heb over ons streven om in de Griekse manuscripten zo dicht mogelijk bij de originele geschriften te zien komen, want dat is onze doelstelling, daar vloeit daar automatisch uit voort dat wij een vertaling zoeken die zo dicht mogelijk ligt bij het origineel van de geschriften. Dat wil niet zeggen dat er voor een andere, voor die dynamische, want dat proeft u al, dat ik daarheen leun, want dat vloeit daaruit voort, dat er geen plaats is voor de dynamische. Daar is zeker plaats voor. Ik ben ook heel blij met een Grootnieuwsbijbel. Ik ben blij met de Bijbel in gewone taal. Want die hebben een doel en een plaats. Maar er zijn wat zorgen die ik met jullie wil delen. Wat mij opviel, is namelijk hoe verder ik dus in de geschiedenis kwam, hoe meer ik eigenlijk zag dat ze dus van de concordante vertaling langzaam overgingen naar een dynamisch. Hoe meer ik andere woorden hoorde, ja, over de Bijbel. Zo van, de Bijbel heeft een historische waarde, die moeten we behouden. De Bijbel is wat mensen verandert en samenbindt. Oké. Maar zelden hoorde ik bij de vertaler, spreek ik dan over, zeggen van, wij vertalen het woord van God. Daar hoorde ik bijna nooit meer. Het werd eerder omschreven als een boek dat wat voor mensen betekenen moest. Zie, er was dus geen verbintenis met de oorsprong. Hoe verder je eigenlijk naar het dynamische ging, hoe minder ik de link met het verleden zag. De nadruk kwam te liggen op de lezer, verstaanbaarheid, begrijpbaarheid. Iemand zei dit, zo dragen wij bij met de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Ik moest even denken welke dat weer was. Die zegt dit, zo dragen we bij dat de rol van de Bijbel, of dat voor de, nee, dan moet ik het even goed zeggen. Zo dragen wij bij aan de blijvende rol van de Bijbel in onze samenleving. Oké. Is dat verkeerd? Niet per definitie. Maar ik las nooit van, dit is Gods woord dat zijn werk moet doen in deze wereld. Ik moet ook zeggen dat op een gegeven moment leek het ook alsof er minder, en dit zijn maar observaties, hè, dat er minder ontzag was voor het woord van God. Minder ontzag. De lezer kwam helemaal centraal te staan en niet de gever. Je zou kunnen zeggen dat de vertaling van een Bijbel werd meer gezien als de vertaling van eender welk boek ook. Wel, dat is ook wat je dus eigenlijk ziet, dat het een afnemende verbintenis heeft met de theologie van de inspiratie of het woord van God wat uitgegaan is van God zelf. Ik las dat in geen één van de Nederlandse teksten. En ik heb een boek open gehad van 1000 bladzijden. Over alle Bijbelvertalingen van het jaar 1000 tot en met heden. Net uitgegeven in 2015, dus ik hoorde daarvan en ik heb dat maar gekocht. En ik dacht, dat wordt vast een lekkernij. Maar dat was natuurlijk ook alle katholieke Bijbels. Maar het was een rijk diner in de zin van toen het ging over een paar Bijbels die wij gebruiken. Omdat je daar zoveel informatie vindt. Maar nergens in dat boek vond ik een referentie. Ja, ik moet het voorzichtig zeggen. Er waren twee referenties, maar het waren algemene referenties. Zeker als het ging over de laatste 100 jaar van vertalingen, was er nergens een referentie te vinden naar 2 Timotheüs 3 vers 16. Dat het woord van God was uitgegaan. Dat vond ik kenmerkend. Ja. En wat lijkt het dus eigenlijk wat we kunnen zeggen? De nadruk ligt op, de boodschap moet begrepen worden. Dat vond ik zorgelijk. Ja. En dat is gewoon, ik ben een voorstander en ik hoop wij allemaal dat de Bijbel begrijpelijk is. Maar mijn vraag is dat een goede ontwikkeling? Dat het losgekoppeld wordt van. Wordt het losgekoppeld van. En ik denk dat dat is de kritische noot die ik neerleg. Ik begin het warm te krijgen, maar het kan aan mij liggen. Dat is mijn eerste observatie. Daarmee zeg ik dus niet dat die dynamische geen rol en plaats hebben. Ik denk dat ze een rol en een plaats hebben. Maar er zijn wat zorgen die ik had, met name als het gaat over hoe ernstig nemen ze de grondtekst. Hoe ernstig nemen ze het woord van God. Hoe zien zij de inspiratie van Gods woord. Dat het van God woord is uitgegaan. Mijn tweede observatie, en daar hou ik het aan bij. De tweede observatie die ik eigenlijk vond was, als je van de concordanten ging naar de dynamische. Bij de concordanten proefde ik eigenlijk, ze proberen een letterlijke woord voor woord vertaling te geven. En dat is niet eenvoudig. Maar hoe meer ze neigden naar een dynamische vertaling, hoe meer er geïnterpreteerd werd. En ja, elke vertaling maakt een interpretatie. Als u hoofdstuk 6 van Openbaring leest in uw HSV, dan ziet u daar dat het begint met het lam dat de zegels van het boek opent. En dan in vers 3, daar staat in de Griekse tekst, hij opent een zegel. Maar daar hebben ze ingevoegd het lam. Vers 6, het lam. Vers 9, het lam. Vers 12, het lam. Ze interpreteren de hij die er staat. Heb ik daar moeite mee? Heb ik geen moeite mee? Elke Bijbelvertaling interpreteert voor een gedeelte. Ja? Maar dit schrijven ze over de Bijbel in gewone taal. Luister eens. Zo'n vertaling, de Bijbel in gewone taal, lijkt op het eerste gezicht soms verder af te zijn staan van het origineel. Maar wie goed kijkt, ziet dat alle betekenisvolle elementen uit de brontekst in de vertaling zijn verwerkt. En dat de betekenis van de tekst in deze vertaling juist duidelijker naar voren komt dan in andere vertalingen. Wat moest naar voren komen? De betekenis. Wel, weet u wat ik hier zondags doe? Uitleggen wat de betekenis van de tekst is. Dus zij nemen mijn job over. Dus ik vecht hier voor job security. Nee. Dit is dat de Bijbel begrijpelijk moet zijn, dan moet je het wel gaan interpreteren. Als je luistert naar Efezeën hoofdstuk 1, daar hebben ze interpretatiekeuzes gemaakt. Geen vertaalkeuzes. Interpretatiekeuzes. En wat ze eigenlijk doen, hier slepen ze dus een stuk hermeneutiek mee de Bijbel in. Daar ligt voor mij een grote zorg. Luister eens goed. Een vertaling moet weergeven en moet zich beperken tot wat de tekst is. En niet wat de tekst zegt. Of wat de tekst betekent. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, als ik deze citaat, wat zeggen ze daar ook? Maar wie goed kijkt, ziet dat alle betekenisvolle elementen uit de brontekst in de vertaling zijn verwerkt. Dat staat voor mij open voor debat, die zin. Dat staat behoorlijk open voor debat. Wat is mijn zorg hierin? En laat ik wel wezen, ik twijfel geen moment aan de kundigheid van deze mensen. De duizenden, of misschien nog wel meer, maar ik ga uit van duizenden mensen die betrokken zijn bij de vertaling van Bijbels in de afgelopen 50, 100 jaar. Ik heb daar diep respect voor. Zij zijn veel beter in de kennis van de talen dan mij. Zij hebben een veel grondiger inzicht in hoe je vertalingen moet doen en hoe het gaat. Dat is mijn punt niet. Ik twijfel niet aan hun capaciteiten. Maar ik ben wat bezorgd over het feit dat de betekenis van wat er in de tekst staat belangrijker is geworden. En dat ik afhankelijk ben van hun interpretatie die zij geven in de Bijbel. Waarvan ik dus stel, ik ken hun niet. En dat bedoel ik heel dierbaar. Ik ken hun niet. En als ik hen niet ken, dan weet ik niet wat ze en hoe ze interpreteren. Geef mij de tekst. Dat is mijn smeekbede. En dan zeg ik, ik twijfel niet aan hun kundigheid. Alle recente vertalingen die wij de afgelopen 25 jaar in het Nederlands gehad hebben, buiten de HSV, van het Nederlands Bijbelgenootschap, zijn allemaal dynamisch. Of overwegend, want zelfs de NBV neigt meer naar de dynamische kant dan naar de correspondante kant. Waar ik dus inderdaad van zeg, wel, ze hebben het, misschien wel in het verleden hadden wij te weinig Bijbels die de nadruk legden op het begrip, dat het begrijpbaar was. Daar hadden we in het verleden denk ik tekort aan. Als we, ja, de NBG en de Statenvertaling waren niet de meest makkelijke Bijbels. Daar hadden we een tekort aan. Waar hebben we nu een tekort aan? Aan een goede correspondante vertaling. En daarmee ben ik ook echt wel bezorgd over de richting die het NBG gaat. Ja? Omdat deze twee facetten. Waar is de inspiratie van de Bijbel? Waar blijven we onze voet zetten in waar het vandaan kwam? En waarom slepen we, wat is het gevaar van de hermeneutiek, dus de uitleg in de Bijbel? Wel, ik verwacht dat de verschuiving in de toekomst alleen nog maar meer zal zijn, hè, mensen. Ik verwacht dat er alleen nog maar meer zal zijn, want de lezer komt steeds meer centraal. Nou, elke Bijbelstudie, ja, wat denkt u van de tekst? Ja, dat is eigenlijk de vraag die gesteld wordt. Ja? Wel, hoe kan ik het afronden? Ik verwacht dat dit patroon nog door zal gaan, dat we in de dynamische nog meer zullen krijgen, waarvan ik denk op een gegeven moment, we hebben een overaanbod op dit moment. Daar zit genoeg. Daar zit meer dan genoeg. Ik kan u ook meer zeggen dat dus ik leun meer naar een correspondante vertaling in een gemeente. Als we studie doen. Jean heeft wel eens de NBV bij zich. Voor onze Bijbelstudie. Dat mag. Laten we ook inderdaad ruimte geven voor de andere vertalingen. Als u bij uw kinderen een andere Bijbel gebruikt dan de HSV of de NBG. Perfect. Ik begrijp dat. Ik heb niet eens gesproken over kinderbijbels. Wat denkt u dat dat voor vertaling is? Aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Aan hun woordgebruik, aan hun taalgebruik. Ja? Dan spreek je niet de talen Kanaans. Ja? Maar op dit moment, mensen, ben ik ontzettend, ontzettend dankbaar voor de HSV. Want dat was de vraag die jullie mij aan het eind gingen stellen. Ik ben ontzettend dankbaar voor de HSV. Het is de beste, hedendaagse, recente vertaling die korkondant is. En ze hebben het subliem gedaan. Hoofdzakelijk vrijwilligers. Geen budget van 10 miljoen. Ik vind het eervol wat ze daar gedaan hebben. Helaas, van een inferieure Griekse tekst. En dat blijft mijn zorg. Dat heb ik vorige week uitgelegd. Hun Griekse tekst is niet de meest betrouwbare of in mijn optiek niet de meest gangbare tekst die dichtst bij de originele geschriften lag. Maar een zeer bruikbare vertaling. Waar niks fouts in staat dat ik zou zeggen dat die theologie kan aanpassen of omver kan vallen. Er staan wel fouten in. Maar dat staat in mijn NBG ook. En wie weet als ik bij de Heer kom dat ik het fout had. De NBG. Dat oude stoffige boek wat hiervoor gebruikt wordt. 1951. Is de beste vertaling. Voor die tijd. Niet voor vandaag en de dag. Het is oudbollig. Er zijn oude woorden in. Ze hebben een paar keer een update gedaan. Ze zijn ermee gestopt. Maar het heeft een superieure Griekse tekst ten opzichte van de HSV. Waarschijnlijk sterft de NBG met mij uit. Dan is het aan jullie om te bidden voor een early death. Ja, dat ik vroeg opgenomen mag worden, dat de HSV de overhand mag krijgen. Ik denk dat ze wat naast elkaar blijven bestaan. Zeker na deze studie. U heeft ook wel gemerkt dat in het verleden meer de tekst uit de HSV gebruikte. En dat ik de preek omzette naar de HSV. Ik zal zien hoe het verder gaat. Maar ik ben nog steeds de NBG is voor mij een parel. Op basis van Gods woord. Dicht bij de Griekse tekst. Korkondant. Oudbollig. Yep, neem ik op de koop toe. Waar nodig zal de HSV mee aanvullen. Ik hoop dat dit voor u ook enigszins heeft uitgegeven of helderheid gegeven heeft. Waarom verschillende vertalingen bestaan, de principes die er liggen, zodat u ook weet waar u zit. En dat u met vertrouwen ook een Bijbel kan pakken, als een NBV, als een Groot Nieuwsbijbel. En ook weet waarom ze zo zijn. En ook begrijpt waar de zwakheden zitten, maar ook begrijpt waar de sterke punten zitten. Want we kunnen pas iets geloven als we het begrijpen. Dus ik heb geen voorkeur. Als het gaat over dat ik zeg van, dit is de enige goede Bijbel. Nee, ze hebben allemaal een plaats. Om de Statenvertaling te gebruiken bij evangelisatie, ik zou het niet doen. Dan bedoel ik de oude Statenvertaling, 1637. Gebruik een hedendaagse Bijbel. En mag de Heer jullie verder leiden. Zullen we eindigen? Vader, u heeft het gehoord. Dit was niet een preek, Heer, vanuit uw woord. Dit was wederom een preek over uw woord, waar ik ook gepoogd heb om doorheen de geschiedenis informatie mee te geven, Heer, aan uw kinderen. Ik hoop dat ik het objectief gebracht heb. Ik hoop dat ik gesproken heb, Heer, dat ik ook een verbintenis maak naar uw woord, die u gegeven heeft in de originele geschriften, volledig foutloos, gezaghebbend en van u uitgegaan. Dat daar consequenties aan zitten, Heer, ook in onze manier van vertalen. Dat neemt niet weg, Heer, dat u ook ruimte en vrijheid geeft dat het anders vertaald kan worden. Heer, daar willen we u ook voor danken. Dat die andere vertalingen er zijn. Maar mogen we ook altijd met een kritisch oog kijken. Alert blijven. En ook vragen of u ons op koers wil houden. En brengen, Heer. Want wij zijn ook lang niet op koers. Wij willen hier ook geen vertaler mee veroordelen. Of iets in een hoek zetten, Heer, waar ze niet thuis horen. Maar om uw kinderen, zoals ze die hier zijn, te kunnen helpen. Om een Bijbel in de hand te kunnen nemen. En daarmee te leven, te weten waar de sterke punten zitten en de zwakkere punten, Heer. Maar ook uw genade is daarin nodig. Want niks, Heer, wat wij kunnen of doen, is perfect. Wij komen overal weer bij het eindpunt bij dat we zeggen, Heer Jezus, leid ons, want wij zijn gebroken mensen met gebroken Bijbels, maar wat staat nog meer dan genoeg in om een ziel te bekeren? Want daar ging uw hart naar uit. En u leidt ons ook, Heer, als gebroken vaders en moeders, als oudsten, als kinderen van u bijeen, Heer, om deze wereld te evangeliseren. En wij zijn niet eens volmaakt, Heer, om het te verwoorden. En daarom kunnen we alles zeggen, Heer, in alles wat wij doen, leven wij uit de genade van de Heer Jezus Christus. En daar willen wij u voor bedanken, Vader. Want zonder die genade waren wij nergens. Ook niet in het vertalen van de Bijbel. Dank u wel voor die genade, Heer. In die wonderbare naam van Jezus eindigen wij. Amen.